Ajax heeft weer een wedstrijdje gewonnen. Alfred Schreuder is vertrokken en de achterstand op Feyenoord, nou, die valt eigenlijk best wel mee. Breekt de zon alweer een beetje door bij de Johan Cruijff Arena. Kale en Kokkie praten hierover door. En wel met een zeer prominente ex-Ajaxiet en clubvolger. Eentje die gelukkig zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Kale, Kokkie, welkom. We klappen hem nog niet meteen. Wie we in de studio hebben. Hoe omschrijven jullie onze gast? Kale.
Over mij gaat het. Wij zijn leeftijdsgenoten ook nog. Dus zonder die leeftijd prijs te geven. Maar wij kennen elkaar uit de periode. Althans, ik ken Kay uit de periode dat hij nog in de meer voetbalde.
Ja.
Toen kende hij mij overigens niet. En we hebben later ten tijde van de Cruijffrevolutie. En dat staat me misschien wel het meest bij. Een 24-uurs uitzending bij AT5 gehad. Waarbij Jelle de G toen voor de burelen van de arena stond. Stervens kou buiten. En wij zaten met Frank Kalas. Met Theo van Duivenbode. Nou, wij uiteraard. Wij met z'n tweeën waren daarbij. En onze speciale gast was daarbij.
Mooi.
Dus daar gaan mijn herinneringen aan terug. Zonder die naam prijs te geven. Een
speciale herinnering aan onze gast.
Het zijn degene wat Kale nu al gezegd hebt. En ja. Gewoon een hele goede voetballer.
Ja. Een hele goede voetballer. Ik zal mijn persoonlijke herinnering doen. Ik was 15 jaar. Ik zat in het Olympisch Stadion. En het regende keihard. We hebben deze wedstrijd al eens eerder genoemd hier. En het regende keihard. Jesper Olsen neemt een hoekschop. En het is eigenlijk een heel lullig boogballetje, die hoekschop. Die ploft op het hoofd van onze speciale gast. En die maakt er ook weer een lullig boogballetje van. In mijn herinnering in ieder geval, want ik zat achter dat doel. En die bal gaat er gewoon in. En de Feyenoordkeeper van dienst, Joop Hiele, die kon helemaal niks doen. En het was een belangrijke goal, want het werd 4-2. In een historische wedstrijd 8-2 gewonnen. Tegen Feyenoord, ja, met Cruijff. Ja. En Gullit, ja. In het elftal samen, jongens.
Ja, de kennis moet nu... gast hebt daar ook nog voetbal, hè?
De kennis moet nu weten wie het is.
Ja, de kennis weten wie het is. En ik ga het dan vragen. Kay Molenaar, welkom bij ons in de show. Voelde dat ook als een lullig kopballetje toen je hem op je hoofd kreeg?
Nou, wat mij heel goed bijblijft van dat moment... dat was de schreeuw van Joop Hiele.
Ja.
Want Joop, die kon zo lekker ongenuanceerd schreeuwen en schelden... en toen die bal... Want ik stond tussen Van der Korput en Iwan Nielsen in. Ja, hè? Twee hele goede koppers, ja.
Ja.
En ik ga omhoog. En op een of andere manier leek het alsof ik door die twee... een beetje omhoog geduwd werd ook.
Ja.
Omdat ze het duel aangingen. En ik laat hem zo via mijn hoofd... ik laat hem gewoon naar de lange hoek glijden. En hij gaat zo in. Ik zie die Joop nog, maar ik hoorde vooral zijn schreeuw. Godverdomme! Dat was echt op zijn Rotterdams van... Ja, hij kon er echt helemaal niet bij. En die bal die ploft zo in het zijnet.
Ja, want Ajax kwam toen terug, hè? Dat kwam snel voor.
Ja. Er kwamen 3-0 voor. 3-2. En even daarvoor schoot Gullit, dat weet ik nog goed. Die schoot een bal op de lat. Toen dacht ik, de lat breekt. Zo hard.
Zo hard was dat. Ja.
En dat was de 3-3. En toen in die tegenaanval kregen wij die corner.
Ja.
En toen viel 4-2. En toen... was het verzet van Ajax of van Feyenoord in één keer gebroken.
Ja,
dus toen liepen we eroverheen als...
Jesper Olsen speelde toen echt een fantastische wedstrijd.
Marco van Basten.
En Van Basten, ja. Allemaal lopjes en dingetjes.
Ja, dat was niet normaal. Toen ging het helemaal los.
40 jaar geleden, sinds 1983 was het. Daar komen we misschien nog wel op terug, op jouw loopbaan als speler. We gaan eerst iets anders doen. Want 40 jaar na... dato stonden wij hier net beneden. We moeten hem toch even noemen. En we kregen een prijs uitgereikt. En we zijn uitgeroepen tot voetbalpodcast award winnaars 2022. In een bepaalde categorie. Hè, de traditionele top 3. En dan moet Bart het straks maar wegpiepen. Feyenoord, PSV horen daarbij. En Ajax natuurlijk. En we hadden het niet verwacht, jongens.
Nee. Steken niet omdat je twee weken geleden nog op de vierde plaats stond. Daar waren we al ongelooflijk trots op. Omdat je eigenlijk van niks af aankomt.
Ja.
Dus je bent pas koud 4-5 maanden bezig. En dan ineens zie je jezelf terug op een vierde plaats in zo'n competitie. Dan denk je van, nou, wat is dit dan?
Ja.
En dan vervolgens gebeuren er hele rare dingen.
Ja, hè?
Ja. En dan krijg je een schaal uitgereikt. En dat is de eerste van dit seizoen.
Ja.
Ben ik nou dat enthousiast, ken je?
Ik denk het wel, ja.
Ja. Ik ook, jij vindt het ook mooi, hè? We hebben de hele F-site op ons.
Tuurlijk is dat mooi. Ik heb geen flauw idee wie er allemaal gestemd heeft. Maar het is mooi als je gewoon als twee supporters zijnde...
Ja.
Die alleen maar over hun club praten en het beste met hun club willen. Dus ook als het slecht gaat met je club.
Mm-hmm.
Zijn wij niet altijd lief voor de club of voor de mensen die bij de club werken en dat soort dingen. Maar dat doe je vanuit je Ajax-hart.
Ja.
En als je dan ziet welke mensen je achter je laat... Ja, dan heb je zelf toch wel zoiets dat je denkt van wow.
Ja.
Ja.
Nou, we hebben ook die jongens uit Rotterdam in dit geval achter ons gelaten. De landelijke verkiezing overigens, die volgt nog deze maand in Utrecht. Maar die hebben we uitgenodigd. Hè? Dus dan gaan we binnenkort ook nog eens met de jongens van de Dik voor Mekaar podcast gaan wij een leuke podcast maken. Nou, we willen het even genoemd hebben.
Nou, is Feyenoord, ja.
Er zijn foto's online straks en op de socials.
Zeker.
Dus kijk daarnaar. We beginnen met een onderwerp, Keeën, waar van de week best wel wat beroeringen over is ontstaan. Op een gegeven moment heb jij gezegd, onder voorwaarden, kan Mark Overmars, of zou je kunnen nadenken over de vraag of Mark Overmars op een gegeven moment terug zou kunnen keren bij Ajax. Nou, daar is nogal verontwaardigd op gereageerd en enthousiast, want die reacties hebben we allebei gehoord. Wat was, om daarmee te beginnen, als jullie dat goed vinden, Kalin Kokje, wat was jouw idee om dat op die manier te vertellen?
Nou, mijn achterliggende motivering is dat ik hoop dat Ajax weer op het oude niveau terugkomt.
Ja.
En wat daarin sluit ik even aan bij Kale en Kokkie, om het maar zo te zeggen dan.
Mm-hmm.
Ik hoop dat ik dat zo mag zeggen. Kijk, mijn kritiek, want dat hoor ik ook wel eens. Op het moment dat het slecht gaat met Ajax, ja, dan zie je alleen Keeën Molenaar, dan komt hij over Ajax. Ja, dat klopt. Want dan wordt mij gevraagd wat ik ervan vind.
Ja.
En het enige wat ik wil, is dat het goed gaat met Ajax. Hè, dat is. Mm-hmm. En op het moment dat ik zie dat het verkeerd gaat, net als toen tijdens de fluwele revolutie, ja, dan laat ik van mij horen, samen met nog een heleboel andere mensen, omdat ik wil dat het beter gaat. En als ik zie dat de dingen niet goed gaan, dan wil ik die aanstippen.
Ja.
Dus dat even als achtergrond. Dan over dat verhaal ten aanzien van Mark. Kijk, ik vind dat Mark heeft in zijn periode bij Ajax heeft hij echt het fundament gelegd voor het succes.
Ja.
Nou, die jongen is door vreselijke omstandigheden is hij vertrokken. Naar mijn idee te snel. En we zijn inmiddels een jaar verder. We hebben geen onderzoek gehad. We hebben geen aangiftes gezien. We hebben geen vervolging gezien. Helemaal niks. En dan vraag ik mij af, als je nou, en ik weet, dat is niet woke, hè, op dit moment, om het maar eens zo te formuleren. En dat risico neem ik dan maar, want ik ben ook advocaat. En als advocaat ben ik ervoor om mensen altijd de tweede kans te geven. Ja. Ook als ze fouten gemaakt hebben. Ja, dan denk ik, is het nou niet mogelijk als je met die meiden, die dames van de werkvloer, hè, die dat destijds allemaal hebben aangezwengeld en terecht, hè, laat ik dat even voorop stellen. Als je daarmee gesprek aangaat om dat als mogelijkheid te bespreken eerst, zou dat kunnen, voordat je überhaupt de tocht richting Antwerpen maakt. Nou, als die meiden zouden zeggen, nou ja, als hij excuses aanbiedt en onder bepaalde voorwaarden, kijk, die fouten zal Mark nooit meer maken. Die maak je volgens mij één keer in je leven en dan is dat klaar. En die heeft daar echt goed van geleerd. En ik denk dat het ook vreselijk is geweest wat die man heeft meegemaakt daarna. Dus ik denk, ja, dan denk ik in het belang van Ajax. Het is, die man heeft zijn werk nog niet af kunnen maken bij Ajax volgens mij. Ja, dan zou ik het prachtig vinden als die weer terug zou kunnen komen.
Ja. Dan ook even de advocaat, maar de advocaat van de duivel, dat is een andere. Aan die woke kant kun je je ook voorstellen dat die vrouwen dat niet handelen of het niet eens durven te zeggen misschien. Laat hem maar wel of niet terug.
Ja, maar
kun je dat voorstellen in de voetbalwereld?
Dat kan ik me in beperkte zin voorstellen. Want inmiddels moeten de vrouwen natuurlijk ook zo geëmancipeerd zijn, ook op dit terrein, dat als daar dames bij zijn die dat absoluut niet zien zitten, en al is het er maar één, is klaar.
Dan kan het niet.
Dan is gewoon klaar. Weet je, dat. En dat kan je ook gewoon uiten. Want dat vindt dan natuurlijk in een vertrouwelijk gesprek plaats. Dat komt niet naar buiten.
Mm-hmm.
En op het moment dat die steun bij die werkvloer er niet is, nou, dan doe je het niet.
Nee.
Maar moet niet zo zijn dat het een gepasseerd station is, dat de man gebrandmerkt is en dat hij nu nooit meer ergens in Nederland. Leven. Weet je, kom op alsjeblieft.
Oké.
Okay. Zit deze discussie nou verder voor voeten? Zou in jouw optiek Mark Overmars daarvoor openstaan?
Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan mij zo voorstellen van wel. Ook omdat het dan iets zou lijken op een vorm van eerherstel. Snap je? Dat, ja. En als hij dan ook in het openbaar en naar iedereen kan laten zien van... joh, ik heb echt geblunderd, ik heb fouten gemaakt, ik herken dat. Weet je, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ja, dan moeten wij toch met z'n allen als maatschappij... en ook als voetbalwereld toch in staat zijn om te zeggen... nou jongens, kom op, weet je. Ja. Het is wel een grootheid, hè?
Ja, absoluut.
Zowel als voetballer voor Ajax geweest.
Ja, zeker.
En later bij Barcelona het Nederlands elftal... en nu ook als technisch directeur. Dus daar wil ik wel een lans voor breken, ja.
Ja. Kokke, je hoorde ook op de tribunes wel scanderen. Dat
heel veel bij supporters hoor je het heel veel. Mm-hmm. Alleen zoals, wat Keir benoemd, dat stond bij mij ook als vraag. Okay. Alleen wie zou dan degene moeten zijn die dat gaat doen? Die dat gesprek aangaat. Zou dat die nieuwe hoofd van de Raad van Commissarissen moeten zijn? Of wie gaat zoiets in gang zetten?
Ja, ik denk dat dat initiatief uiteraard vanuit de Raad van Commissarissen moet komen. Alleen we hebben nog steeds geen technische man of vrouw. Maar laten we zeggen, bij Ajax zal dat waarschijnlijk een man worden. Die de techniek gaat beheren. Zolang die er niet is, is dat al een lastig verhaal. Want daar ben ik wel voor. En dat is ook mijn kritiek geweest op Ajax de afgelopen... sinds het vertrek van Danny Blind. Er is geen... RVC, technische man, nog steeds niet aangesteld. Waardoor er ook geen geschikte technisch directeur kan worden gevonden. En dat was mijn kritiek. Die Alfred Schreuder heeft gewoon, die heeft gebungeld aan een touwtje. In zijn eentje, zonder dekking, zonder rugdekking. En dat vond ik heel kwalijk.
Want voordat Mark Overmars wegging, was er sprake dat die Kroese, hoe heet die man, die naar AZ gegaan is, dat die de technische man bij Ajax zou worden.
Ja, ja.
Alleen dat heeft Van der Sar geblokkeerd op het moment dat Overmars weg was.
Ja.
Want toen wou Van der Sar zelf de technische man worden.
Dat heeft hij toen naar zich toegetrokken.
Wat naar mijn idee niet een heel groot succes is.
Maar kijk, we hebben toen, en dan ga ik toch even met je terug naar die periode dat we die Cruijffrevolutie hadden. Toen is er eigenlijk ook een lobby ontstaan vanuit, zeg maar, oud-bestuursleden, oud-leden, oud-voetballers. Het was eigenlijk een... Zou dat nu, op dit moment richting Mark Overmars, ook niet een idee zijn om daar zeg maar een soort van commissie, met een mooi woord, te vormen, die die kant uitrijdt en zegt van Mark, we gaan eens om de tafel zitten, hoe sta je er tegenover?
Nou ja, dat is... Maar dan nogmaals, dat zou ik pas doen nadat je onderzocht hebt op de werkvloer of daar draagvlak voor is. Ja. Dat is de eerste stap. Dus dat wil ik echt onderstrepen, weet je. Als daar weerstand is,
dat is klaar.
Dan is het klaar. Ja. Weet je, want die dames bepalen uiteindelijk ja of nee.
Weet je
dat,
welk gevoel
dat vind ik wel terecht.
Ja. Weet je welk gevoel ik daar een beetje bij krijg op een gegeven moment? Is dat er niemand anders dan Mark Overmars die functie goed kan vervullen. Dat is toch ook een beetje gek.
Ja.
We hebben natuurlijk valt niet te ontkennen wat hij allemaal doet en wat hij heeft gedaan. En hoe je daar nu de gevolgen van ziet. Maar er zijn er toch meer?
Er zijn er zeker meer. Wat dacht je van Max Huibert?
Ja, ik heb hem een paar keer genoemd. Ja.
Ja, nou, ik kan er nog wel een paar noemen, hoor.
Maar waar blijft dan de beweging? Kun jij dat zien, Kay? Waarom dat niet tot resultaten leidt? Het duurt zo lang.
Dat het zo lang duurt? Omdat er geen RWC-man zit.
Dat is doorslaggevend.
Toen hadden we Theo van Duivenbode, daarna hadden we Danny Blind. Prima, prima gasten. Maar wat ik eigenlijk zou willen voorstellen... Kijk, nu hebben we 5 RVC-leden. Ik zou willen voorstellen dat er 2 van die 5 geoormerkt worden dat ze technische achtergrond hebben. Want het is een voetbalbedrijf.
Ja.
Weet je, dat is hetzelfde waar wij nu met Volendam mee worstelen. Weet je hebt een bestuur en je moet zorgen in je bestuur dat daar, of het nou een RVC is of een bestuur, dat daar minimaal 2 mensen zitten met voetbalverstand.
Ja.
En dat kan... Op allerlei manieren kan dat worden uitgelegd natuurlijk. Want wie heeft er nou verstand van voetbal? Iedereen heeft verstand van voetbal, zeggen ze. Maar dan bedoel ik mensen die ook in de kleedkamer in betaalde voetbal hebben gezeten.
Het klappen
en het
van
liefst mensen die nog in de top iets hebben betekend. Dat is het allerliefst.
Wat mij verbaast in die hele discussie die we de afgelopen maanden eigenlijk al gehad hebben, is dat Lee Meijaard als voorzitter van de RVC afscheid neemt. Dat je eigenlijk in staat bent om binnen afzienbare tijd een Pier Eringa binnen te halen als nieuwe voorzitter van het RVC. Maar dat je dus schijnbaar in al die tijd die er geweest is, niet in staat bent geweest om een technische man binnen te halen. Terwijl je heel lang weet dat Danny Blind het niet zou gaan doen.
Ja. Nou, Dat was de vraag. Hè?
Het verhaal is natuurlijk dat na het verhaal van Daley...
Daley
dat
was klaar.
De streep was. Maar goed, dan ben je ook alweer een aantal maanden verder. En nog even... Maar het is de juiste volgorde binnen het voetbalbedrijf Ajax. Eerst die RVC, dan die technisch directeur
en dan de trainer. Exact. Dus daarom heb ik ook geadviseerd. Nou, een deel van mijn advies hebben ze opgevolgd. Dus daar ben ik wel blij om. Maar ik heb gezegd, zet dan in ieder geval voorlopig Johnny Heitinga neer. Weet je, al dan niet gesteund door een ervaren trainer. Weet je, laat Johnny, want we hebben dat toen ook gezien met Frank de Boer. Frank is toen, laat ik zeggen, neergezet vanuit de opleiding. Dat doen we nu met Johnny ook. En het kan zomaar zijn dat Johnny straks een uitstekende coach blijkt te zijn voor Ajax heen. Kan, hè? Ik sluit dat helemaal niet uit.
Is Dwight Lodewegens erbij een goede, vind je?
Ik denk dat, Dwight is in ieder geval een ervaren jongen. Weet je, die kent het klappen van de zweep. Of hij voldoende kent achtergrond van de cultuur Ajax, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze daar wel goed over nagedacht hebben. Wie moeten we nou bij Johnny neerzetten? En ik denk dat Johnny daar zelf ook iets over gezegd heeft.
Het is ervaring en rust, hoe dan ook. Hè?
Absoluut.
Johnny wou het graag, wat ik begrepen heb.
Ja, ik denk dat John daar natuurlijk over gevraagd is. En als die gezegd heeft, dat is goed.
Ja.
Dan ben ik de laatste die dat zal kritiseren.
Maar waarom zijn wij... Wij, ik vind het altijd mooi om over wij te praten. Maar waarom is Ajax wel in staat om binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter van de RBC aan te stellen? Waarom halen ze wel een Maurits Hendricks naar binnen toe als, wat heet het man, chief sport officer, wat het ook mag inhouden. Verantwoordelijk voor alles behalve het eerste en tweede elftal, als ik het goed begrepen heb. Maar dat wordt allemaal ingevuld. Je bent een jaar lang Mark Overmarsloos, om het maar zo uit te drukken. En je bent niet in staat om 12 maanden na dato daar een nieuwe vet neer te zetten.
Dat vind ik een terechte vorm van kritiek. Ik vind dat gewoon een omissie van de RVC zelf. Dat ze daar niet tijdig in hebben voorzien. Ze hebben misschien gedacht, dat zou nog kunnen, dat ze hoopten dat Danny Blind na het WK dat hij dan weer aan zou schuiven. Maar ze hadden zich ook moeten realiseren dat door middel van, of als gevolg van het vertrek van Daley, zijn zoon, dat ook de weg voor Danny gewoon afgesloten was.
Ja.
Daarmee hebben ze Danny gewoon in het hart geraakt.
Ja.
En daar was ik het ook absoluut niet mee eens om Daley weg te sturen in deze fase van de ontwikkeling.
Helemaal niet de manier waarop.
Nou, los van de manier waarop, of ze nou wel of geen hand. Je had gewoon Daley gewoon binnen de muren moeten houden. Weet je, dan had je ook Danny had je binnen de muren gehouden. En dan had je in ieder geval twee Ajax-iconen. Maar dan had je ook het voetbal, weet je, binnen de RVC had je dan in ieder geval heilig verklaard.
Ja.
En dat is nu gewoon, is dat aan de kant geschoven. En dat vind ik vreselijk jammer.
Ja. Kan je nog één vraag dan toch over die Overmars zaak? Heb je veel te verduren gekregen daarna? Heb je veel reacties gekregen op je uitspraak of niet?
Dat weet ik niet, want ik kijk al die dingen niet.
Ja, maar dat is misschien wel heel verstandig.
Ik heb, ik wel doorkreeg, dat was dat Hugo Borst.
In het AD.
Hugo ken ik heel goed.
Ja.
En Hugo heeft een prachtige column geschreven. En natuurlijk, weet je, die moet in zijn column ook wat kritisch zijn. En dat heeft hij keurig verwoord, zoals hij dat altijd kan. En,
ja.
En dat heb ik met veel belangstelling gelezen.
Ja, je gaat er ook niks van terugnemen? Of
nee, want wat ik heb gezegd, dat meen ik echt. En, of het nou wat minder woke is dan gewenst, het zij zo. Weet je, maar ik ben ook advocaat.
Ja.
En als advocaat sta ik ervoor dat mensen die fouten maken, dat die een tweede kans krijgen.
Nou, helder.
We
gaan het over het voetbal hebben. Nou, laten we eens beginnen bij Heitinga. Daar is nu van duidelijk dat hij de rest van het seizoen gaat doen.
Nee, dat ga je doen. Ik luister.
Wat wou je daar... Wat vind jij daarvan?
Ik luister.
Ja.
Stel je vraag.
Heitinga, vind je dat een goed idee op zichzelf? Want hij is wel erg jong, hè? Net begonnen. Okay.
Johnny is jong. Hij is onervaren. Maar Johnny, ik ken hem wel. Hij komt vanuit die jeugd, vanuit die opleiding. En hij kent de cultuur als geen ander van Ajax. Hij weet ook als oudspeler wat er van een Ajax eerste elftalspeler wordt verwacht. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat ze vanuit de kleedkamer tegen Johnny opkijken.
Dus jongens in de kleedkamer.
Ja, natuurlijk. Want die jongens die weten dat John en Ajax een groot aantal wedstrijden, internationaal, maar ook in het Nederlands elftal. En dat die in die jeugd heeft hij zich opgewerkt tot en met Jong Ajax. Dus daar wordt gewoon tegenop gekeken.
Ja, ja. Kokkie, wat vind jij ervan eigenlijk bij Heitinga? We hebben er eerder over gesproken en toen vonden we het wel heftig dat hij het misschien helemaal moest doen. Ja?
Als je er een ervaren iemand naast zet, is een hele goede keus. En als je van de spelers hoort hoe hij in de kleedkamer is, er is duidelijkheid terug.
Ja.
En dat is wat je nu al ziet, hoe lang zit die jongen er, een week?
Ja.
En dat ze nu al die dingen zeggen van, ze weten weer waar ze aan toe zijn. Een trainer die begint te zeggen, dit is de ranglijst, je staat nu vijfde.
Ja.
Als je Champions League wil spelen, zou je eerste moeten staan.
Ja.
Als je eerste wil staan, zou je wedstrijden moeten winnen. Die ook tegen de spelers zegt, ik maak niet de opstelling, jullie maken de opstelling.
Mm-hmm.
En jullie moeten laten zien dat je in die basis staat.
Ja.
En ik denk dat Johnny straks ook beslissingen durft te nemen. Ook wat je ziet met Brobbey, wat je ziet met Tadić, die gaat wel keuzes maken.
Ja.
En die gaat werken met een vaste elf, waar die van gaat wisselen. En als jij bij die vaste elf wil horen, zou je middels invalbeurten en trainingen moeten laten zien dat je daar,
ja,
dat je beter bent als degene die op je plek staat, laat ik het zo zeggen.
Ja. Karel, zie jij dat ook zo? Zie jij hem ook verder nog na dit seizoen?
Ik heb een ja, maar ik vind het afbreukrisico gewoon heel erg groot. Hè. Stel, ja, je krijgt een aardig siertje straks. Hè. We gaan nu zondag hebben Cambuur.
Cambuur. Ja.
Op kunstgras. Dan vervolgens krijgen we straks, hebben we Twente voor de beker uit. En dan krijgen we twee keer Union Berlin. Toch wel twee of drie wedstrijden die erom gaan. Niet alleen, we hebben gezien hoe Twente voetbalt. En we hebben ook gezien hoe Union Berlin het doet momenteel. Staan tweede in de Bundesliga, ga er maar aan staan. Stel je nou eens voor, die vraag wil ik best wel hier neerleggen hoor. Stel je nou eens voor dat dat onverhoopt niet goed gaat. Hoe is dan de reactie vanuit, ik noem het altijd maar de vijfde kolonne richting John Heitinga?
Mag ik daar iets over?
Ja, graag.
Eerst even op wat Kokkie zei afgelopen zondag, wat ik echt plezierig vond. Dat was, ik zat zelf bij Volendam natuurlijk tegen RKC of tegen Groningen. Maar ik kreeg het door, de stand, en later zag ik de samenvatting. Dat in de rust had Ajax met 1-3 achter kunnen staan of 1-4. Ja. Hè? Dus het zag er voor de rust nog niet uit. Maar vervolgens, en daar heb ik het ook met Jacques Zwart over gehad, vervolgens gaat hij in de rust dus zo ingrijpen en die omzettingen doen, waardoor Ajax die wedstrijd wel naar zich toe trekt. Dus dat vind ik veelbelovend. Mm. Dus hij heeft dingen in die kleedkamer gedaan tijdens de rust die ertoe hebben geleid dat het beter werd en dat je die wedstrijd wint. De vraag is natuurlijk altijd, en dat kan je alleen achteraf beoordelen. Kijk, er komen nu een paar, na Cambuur krijg je drie zware potten. Maar het is natuurlijk niet zo, Kale, dat als, stel dat het misgaat, dat het bij een andere trainer goed zou zijn gegaan. Hè? Bij een ervaren trainer. Dat weet je niet, want dat bewijs krijg je nooit. Kijk, en ik denk dat Ajax is erg ver afgezakt, vind ik, dit seizoen. Voetbaltechnisch gezien. En dat meen ik serieus, toen ik ze tegen Twente zag. Toen schrok ik me echt helemaal het Lazarus wat ik zag.
Ja.
En vooral dat eerste half uur toen ze nog met elf spelers waren. En als ik dan, als ik zie wat John nu al, weet je, in die kleedkamer en op dat trainingsveld voor elkaar krijgt. Ja, je zal niet binnen de kortste keren weer op het niveau van een paar jaar geleden zitten. Dat gaat een tijd duren. En dit zijn ook wedstrijden die ook in goede doen, kan je die verliezen. Twente uit en een strijd met Union Berlin op dit moment. Ja, dat kan alle kanten opvallen. Ja. Dus het is niet zo dat daarmee, laat ik zeggen, dat je Johnny daarmee.
Nee, daar benoem ik ook die vijfde kolonne. Daar bedoel ik ook mee de achterban.
Ja, maar ik denk dat hij wel steun krijgt van zowel van de supporters, hè, de echte Ajaxiden allemaal.
Zeker.
Want die zijn dol op Johnny. En die steun krijgt hij. En ik denk ook dat hij de steun wel voelt van alle mensen die vanuit die verschillende geledingen en vanuit die verschillende kolonnes die altijd bij Ajax zijn. Ja, iedereen draagt Johnny gewoon een warm hart toe. Dat weet ik zeker.
Klinkt misschien heel raar, hè? Maar misschien kan je die wedstrijden beter wel niet overleven, laat ik het zo zeggen. Niet winnen. Dat hij zich daarna volledig op de competitie, volledig op kampioenschap kan richten. Dit Ajax gaat toch de Europa Cup niet winnen. 100% niet. En als jij dan 5 dagen in de week gewoon kan trainen en je kan richten van competitiewedstrijd tot competitiewedstrijd, en de rest hebt nog wel die druk, en je kan gewoon eind van de rit bovenaan staan en die schaal pakken, ik denk dat dat misschien nog wel veel beter is.
Maar denk jij dat die andere clubs, die concurrenten, dat die dan wel veel verder komen in de Europa?
Maar misschien dat die nog één rondje doen of wat dan ook. Maar ik denk dat het voor Ajax zijnde helemaal niet verkeerd is om je eens een jaartje volledig op die competitie te richten. Want je hebt nog wel een achterstand die je moet
halen. Ja, maar dat ben ik niet met je eens, Kokkie. En waarom niet? Omdat succes op het veld, en in welke vorm dan ook, dat werkt stimulerend. Snap je? Dus als jij erin slaagt met Ajax 1 om Union Berlin uit te schakelen, want dat is toch echt een hele lastige tegenstander.
Zeker.
Ja, dat geeft die jongens een enorme push. En ook de trainer, hè? Dus vergis je niet. Dus daar ben ik niet met je eens. Ik zou echt hopen dat Ajax de volgende ronde haalt en nog verder komt. Want dat geeft die jongens gewoon het vertrouwen weer. Van hey, we kunnen wedstrijden winnen, ook op internationaal niveau. En ook de trainer, Johnny, krijgt dan vertrouwen van ik doe iets goed. Ja. Wel als je eruit dondert.
Ja, zo moet je eigenlijk ook van Twente winnen, toch? Uit? Dat zou helemaal lekker zijn.
Ja, maar Twente uitwinnen is ook als je heel goed bent een hele zware missie.
Dobber, hè?
Ja, ja, dat is gewoon zo. Dat hebben we gezien afgelopen zondag. Twente en Feyenoord. Ja. Dat is een geweldige pot van twee goed voetballende ploegen.
Ja.
Dus ja, als je daar succes boekt, dat zou echt fantastisch zijn.
Als jij kijkt naar de huidige selectie van Ajax, als je kijkt naar vanuit je verdedigersloopbaan, zeg maar, in het verschil in het verleden. Zou je kiezen voor een Bessie achterin? Of zou je kiezen voor Wijndal? Om maar eens wat te noemen.
Nou, ik zou sowieso voor Wijndal kiezen aan die linkerkant.
Ja.
Als je voor Bessie kiest. En ik merk dat Bessie. Kijk, ze hebben Bessie natuurlijk. Vorig jaar hebben ze hem goed beoordeeld daar bij Glasgow. En daar heeft hij gewoon goede wedstrijden gespeeld. En daar is hij op geselecteerd. Daar ga ik vanuit. Alleen ik merk dat hij in deze omgeving bij Ajax onder enorme druk staat. Dat zie je aan die jongen, aan zijn hele lijf. Dat staat helemaal stijf.
Dat is spanning, hè?
Stijf van de stress. Ja. De jongen kan niet eens normale sprint trekken, want zijn hele lijf gaat dat beweegt gewoon heel houterig. Terwijl hij dat vorig jaar bij Glasgow niet had.
Maar ze hebben hem ook gehaald als linker centrale verdediger.
Ja, exact.
En niet als linksback.
Nou, daar zou ik hem sowieso neerzetten als ik hem zou opstellen. Dat is links centrale, niet meer aan de linkerzijkant. Want dat kan hij gewoon onvoldoende. En je moet hem even de tijd geven. Hè? Want wij denken dat een speler halen, dat het dan zo is dat die speler meteen in een nieuwe omgeving dezelfde prestaties kan leveren als die hij leverde bij zijn vorige werkgever. Dat werkt niet zo. Je moet mensen de tijd geven om te kunnen acclimatiseren, letterlijk. Hè? En Ajax is een hele aparte voetbalcultuur, hè? Vergis je niet. Hè? Met een enorme druk als je in die arena speelt, met elke keer bijna 60.000 mensen die daar zitten. Dat geeft een enorme druk. En als je dan een paar keer een mindere wedstrijd speelt, en die jongen die hoort ook die kritiek, en die ziet zich ook op televisie verschijnen en weet ik veel wat allemaal. Ja, dan moet je je even realiseren wat er in zo'n hoofd omgaat bij die jongen. Nou, dat zie ik dus als hij in het veld staat.
De reden waarom ik het vraag was eigenlijk tweeledig. Niet zozeer vanwege Bessie als zodanig, maar wel de manier waarop hij bij Ajax gekomen is. Die transfer was eigenlijk in een echt zo geregeld.
Ja.
Zal daar nou, want dat is eigenlijk de vraag die we ons eigenlijk ook elke keer afgesteld hebben. Is daar nou echt met scouting over gesproken? Is daar een veldmaat bij betrokken geweest? Zijn er mensen die naar de jongen een aantal keren gekeken hebben voordat je hem gaat halen voor 23 miljoen? Zo kan ik nog een aantal voorbeelden
noemen. Maar ik kan je denk ik wel verzekeren dat dat het geval is.
Ja.
Ja. Dat dit soort bedragen. En dat hebben we ook gezien met die
Ocampos
was, geloof ik. Ja. Dat die RVC zit daar bovenop en dat vind ik heel goed. En die RVC heeft ook zelfs een keer ingegrepen, wat niet des RVC's is, hè, om in te grijpen.
Twee keer. De keeper ook.
Hè. Oh, de keeper ook nog. Ja. Dus ja, dat betekent wel dat, want een RVC is normaal gesproken een toezichthoudend orgaan en dat adviseert en verder zich afzijdig moet houden. Maar hier hebben ze echt daadwerkelijk ingegrepen. En dat betekent dat die transfers, die zijn doordacht, die zijn goed voorbereid en die zijn volgens mij ook met documentatie zijn die onderlegd met rapporten en met scoutingsrapporten en noem maar op. Want dat soort bedragen uitgeven, ook binnen een organisatie als Ajax, ja, kom op. Daar wordt echt niet over één nacht ijs. Dat wordt wel eens gedacht, maar dat is niet zo. Er wordt echt heel goed over... Maar dan nogmaals, dan kan het nog steeds een verkeerde aankoop zijn.
Ja.
Soms heb je een gouden en soms heb je een ijzer.
Je hebt er gewoon een mismatch tussen zitten af en toe.
Maar als er een crisis is bij Ajax, hè, dan word jij altijd overal benaderd. Wat je net zelf ook al aangeeft en dan roer je. Is er door Ajax kant eigenlijk je ooit wel eens een functie aangeboden binnen Ajax?
Nee.
En had je dat gewild? Had je dat geambieerd?
Vroeger wel. Vroeger wel. Vroeger heb ik daar... dus voor die revolutie.
Ja.
Toen bij die revolutie niet meer. Toen heeft Johan wel gezegd tegen mij... jij moet directeur worden of jij moet dit. En zei ik, nee Johan, dat moet ik niet. Want op het moment dat wij zorgen voor een omwenteling... en voor nieuwe mensen en voor... dan moet ik daar niet zelf gaan zitten. Want dan is het net alsof we dit doen om er zelf beter van te worden. En dat heb ik toen ook beloofd en dat heb ik ook niet gedaan. Maar daarna heb ik altijd het stempel opgedrukt gekregen... vanuit de leiding van Ajax. Ja, dat is die kritische Cruijff-adept.
Maar jij zou Ajax,
die moeten we niet hebben.
Heel goed kunnen adviseren welke mensen je op welke positie zou zetten.
Ja, daar zou ik zou ook op andere terreinen zou ik kunnen adviseren en helpen.
Want het is niet voor niks dat je altijd overal, als het moeilijk is met de club... dan willen ze allemaal Kee Molenaar horen.
Ja, dan wil ik, nou ja, goed. En dat vind ik ook best wel vleiend. Maar er is mij nooit... Maar dat zeg ik, dat is het gevolg van het feit... dat ik leiding heb gegeven met Johan aan die fluwele revolutie. Dat ik het gezicht daarvan werd. En dat hebben ze als een zwarte bladzijde eigenlijk omgeslagen. En daar willen ze niet meer aan herinneren.
Maar wie is ze dan, even voor mijn beleving?
Nou, de mensen die daar nu leiding geven. Dus de RVC, de bestuursraad. En ik merk dat ook. Hè, ik kom er ook niet veel meer bij Ajax. Daar ben ik eerlijk in.
Ja.
Weet je? Want ik merk dat als ik daar ben... dat ik door die mensen vaak ook gewoon... dat merk ik gewoon aan de manier waarop ik word gezien. En als ik ga, ga ik dan wel eens met Sjaak. Weet je? En dan zit ik bij Sjaak.
Zwart.
Ja, met Sjaak Zwart. En... daar ga ik trouwens dit weekend mee. Morgenochtend vliegen we naar Manchester. Dan gaan we naar Manchester United. Maar ik kom er gewoon ook niet meer graag. Mijn kinderen hebben die plekken. Max is hier aanwezig. Die gaat met zijn vrienden op die plaatsen zitten. En ik ga lekker naar Volendam.
Ja.
En ik zie Ajax wel altijd. Hè. Alle wedstrijden zie ik. Ook als ik terug kan kijken. Alles bekijk ik. Ik volg het op de voet. Want ik blijf gewoon Ajax ziet.
Hoe al die lijntjes lopen en al die dingen. Nou is blinkt Van der Sar niet uit in de functie die hij nu heeft. Fantastisch keeper voor Ajax geweest. Heel veel respect voor de man in dat. Maar niet voor hetgene wat hij als algemeen directeur brengt. Maar wie is nou iemand die over zijn functioneren oordeelt?
Dat is de RVC. Okay.
Dus de RVC zijn degene die hem...
Die dus kunnen hem aanstellen en of die kunnen de directeur aanstellen en ontslaan en schorsen. Ja.
En dat zou dan dus straks die nieuwe...
Pier Eringa en zijn
die
man.
Die gaat hem dus beoordelen over zijn functioneren, het hoe en wat.
Maar daar wil ik toch wel ook een lans voorbreken voor Edwin van der Sar. Waarom? Omdat hij zit er nu, denk ik, bijna 10 jaar.
Ja. Ja.
En in die 10 jaar hebben we heel veel succes gehad. En dat was de samenwerking tussen Edwin en Mark. En toen hebben we nooit iemand gehoord over Edwin van der Sar. We weten dat als hij naar buiten treedt... dat hij wat moeite heeft om zich goed verbaal uit te drukken. Dat doet hij vaak met stopwoordjes en met tussenzinnetjes. Maar ik vind op het moment dat we hem gaan beoordelen... op alleen datgene wat hij in de media presteert... dat vind ik niet terecht. Je moet echt kijken en... Dat is voor ons ook heel moeilijk om dat te kunnen beoordelen. Dan moet je echt over alle feiten en alle dossiers beschikken. En dan moet je kijken als RVC... hoe heeft Edwin van der Sar de afgelopen jaren gefunctioneerd.
Dus daar zit nog een hele wereld achter.
Die wij niet kennen. En dan zou er best... Dan is dit één aspect. Zijn voorkomen en zijn presentatie in de media... dat is dan één van de componenten waarop je dat beoordeelt. Nou, dat is dan misschien een minnetje... Maar daar kunnen, ik weet niet hoeveel plussen tegenover staan.
Er zijn toch een aantal dossiers geweest waar die toch zichtbaar niet aanwezig geweest. Ik noem even de zaak Nouri, ik noem even het verhaal met Promes.
Ja, maar dat dossier Nouri, Kale, daar moet je toch kritisch naar kijken. Want daar zit namelijk weer een heel verhaal achter. Weet je, dat hoeven we nu niet helemaal op te rakelen. Maar daar zat hij in een spagaat. Weet je, als directeur wordt hij door de RVC geïnstrueerd van luister, je mag in het begin geen aansprakelijkheid erkennen. Dat wordt je gewoon opgelegd. Hou je afzijdig, laat het aan de deskundigen over, de advocaten van Ajax. Dus dat is ook iets, daar heeft hij eigenlijk geen rol gespeeld, laat ik het zo zeggen. En begrijpelijk, pas later toen de feiten allemaal bekend werden, dat Ajax en de medische leiding daar daadwerkelijk fouten hadden gemaakt, toen kon hij ook met steun van de RVC naar buiten gaan en zeggen, ja, we erkennen aansprakelijkheid. En, maar dat kon hij in het begin niet. Dus daar zat hij echt in de spagaat.
Toch het beste als hij een sterk iemand naast zich had. Eerst Kingsbergen, die naast hem had. Ja. Toen had hij die niet meer nodig had. Toen had hij Overmars naast zich.
Ja, klopt.
En als dat weggevallen is, ja, denk ik, en met mij nog heel veel, dat hij toch wel links en rechts aardige misperen maakt. Nou zeg ik niet dat hij ontslagen moet worden, maar ik denk wel dat een andere functie als algemeen directeur voor hem beter zou passen binnen de club als dat hij dus de leidinggevende man moet zijn.
Nou ja, misschien dat hij wel geschikt is als technisch directeur.
Dat wil hij zelf niet, hè?
Nee, maar dat zou misschien nog beter bij hem passen, omdat hij natuurlijk ook een enorme technische achtergrond heeft.
Ja. Even de
ik roep maar iets,
ja,
hè?
Ja. Kijk even de actualiteit en de andere. Jullie zijn alle drie met een K. We kunnen ook K3 zeggen. Dat is een beetje flauw, dat gaan we niet doen. H2 hebben we al gehad, K3. Ken je Kale en Kokkie? Die transferwindow van afgelopen weken, die is voorbij. Er is niks, eigenlijk niks gebeurd. Er is een 17-jarige jongen aangekocht. Leuk voor later, denken we dan. Is dat nou om de rust terug te brengen vooral, denk je, Kay? Om even
denk
niet.
Ik. Ja.
Ja, hè?
Ik zou, om eerlijk te zijn, als ik in die positie had gezeten, nu als technisch directeur, had ik ook even de rust bewaard. Want ja, het is nu eigenlijk kijken van wat hebben we en wat kunnen we houden. En dan doorselecteren naar volgend jaar. Want eigenlijk, het is een beetje lullig om te zeggen, is dit een overgangsjaar.
Ja.
Zo beschouw ik het voor Ajax in ieder geval.
Ja.
Als we kampioen worden, wat ik niet verwacht. Maar stel, dan is dat een meevaller. Als we het wel worden, fantastisch. Maar als we het niet worden, is het ook niet erg. Want dan moet je dat gewoon zien in het kader van een transitie naar de toekomst toe.
Ja, het is zo mooi als jij praat over we ook, hè, nog steeds. Hè? Als we,
ja,
als we,
ja,
als
ja,
we,
maar ja.
Als we kampioen worden.
Vind je het gek?
Dus dan is de vraag, en ik denk dat iedereen erop zit te wachten, en ik ga hem je toch stellen, is gezien jouw hele betoog van wat je net gedaan hebt, stel dat Ajax vandaag morgen belt, is die deur echt voor jou dicht? Of zeg je van, daar ga ik er wel over nadenken? In welke rol dan ook, hè?
Ik zie Max kijken. Max, zie je hem kijken? Nee, kijk, ik zeg nooit nooit. Hè. Daar ben ik eerlijk in. En ik ben Ajaxiet. En kijk, op dit moment is voor mij Volendam nummer 1. Dat begrijpen jullie heel goed, hè? Ik volg Ajax met argusogen. Ja. Hè? En weet je, en ik ja, ik ben net zo fanatiek als die twee gasten van me. Maar ja, dat ik kan daar nu wel antwoord op geven, maar dat heeft toch geen zin. Want ja, er komt niemand.
Nee, stel nou eens dat het wel is, dan zou je dus niet per definitie nee zeggen.
Een
technische functie binnen de RVC. Want in feite is dat geen fulltime verhaal.
Nee, dat klopt.
Dus dat zou je er mogelijkwijs ook naast je vicevoorzitterschap van Volendam naast kunnen doen?
Nee, dat kan niet.
Een gekkigheid.
Dat kan niet.
Is dat volle bak?
Nee, maar dat kan niet.
Het is gewoon verstrengeling van belang in
de Eredivisie. Dat kan niet. Ja, je kan volgens de reglementen van de KNVB kan je maar bij een club één.
Ja.
Of bij één club kan je een positie bekleden. En niet, dat gaat niet.
Ja, als ze gedegradeerd zijn misschien, Kaal. Nee,
dat hoopt hij niet.
Dat hopen we natuurlijk ook.
Nee.
Wat zei je wel? Dat ik hoorde
samenwerkingsverband aangaan. Dat we jongens
Dat is iets.
Maar dat naar Volendam gaan. Ja. En dan.
Maar dat zou ik op termijn, is dat wel iets wat ik. Want we zijn het kleine broertje van Ajax.
Dat hebben we gemerkt.
Dat zou ik wel ambiëren om een goed samenwerkingsverband. Want wat ik. En ik zal ook uitleggen waarom. Kijk, dat jonge Ajax is fantastisch. Weet je, als opleidingslaatste station voor de opleiding. Maar tussen jong Ajax in de KKD en het niveau wat Ajax nastreeft in het eerste, dat gat is te groot.
Ja.
Dus je moet echt buitengewoon getalenteerd zijn, wil je die sprong in één keer kunnen maken. naar het eerste van Ajax. En dan heb ik het niet over het niveau waar Ajax nu op zit. Hè. Dan heb ik het over het niveau wat Ajax had 4, 5 jaar geleden. Dat je overwinterde in de Champions League. Dat niveau tussen KKD top en dat niveau, dat is te groot. En dan zou een tussenstation bij een eredivisieclub...
Ideaal zijn.
In plaats van de KKD, dat zou ideaal zijn.
Ik vond het daar zondag dan... wel prettig om te zien trouwens... toen je zag dat Rens aangeslagen was... dat Jurie Regeer van de bank gestuurd werd in plaats van Sanchez.
Ja.
En dat Heitinga meteen, bam, jonge Ajax-gast, waarom die
loopt. Ja, maar hij kent ze ook heel goed, hè. En dat vind ik ook het voordeel om Johnny neer te zetten. Daarom was ik daar zo'n voorstander van. Hij kent die hele opleiding. Hij kent al die jongens van jong... En hij kan die jongens ook op de juiste waarde schatten. Ja. Weet je, van wie kan dat wel, wie kan dat niet. Dat weet hij als geen ander. Dat weet hij nog beter waarschijnlijk dan Alfred Schreuder... die zich altijd geconcentreerd heeft op het eerste.
Nou, zijn ze ook niet een tijdje te voorzichtig geweest... met het laten doorstromen van Ajax-talent naar het eerste?
Nee, daar ben je niet te voorzichtig mee. Nee? Want daar moet je voorzichtig mee zijn. Weet je, want je kan ze ook afbranden.
Dat ze meteen kapot gaan.
Waar je het net over had met afbreukrisico. En vooral als een eerste elftal... moeizaam draait, om dan jongens te kijken als ze goed draaien... en je brengt dan af en toe een paar van die, van die Ajax-talenten... ja, dan gaan ze in de vaart te volkeren. Dan scoren ze meestal. Hè. Bij hun debuut scoren ze meestal bij Ajax. Ja. Maar als het moeizaam draait, dan weet ik ook dat de meeste trainers denken... ja, ik wacht even.
Je moet ze niet de problemen laten oplossen.
Ik laat
de
jongens niet afbranden nu in deze omgeving.
We hebben een to-do-list, hè? Volgens mij, als ik het heleboel heel versnel op de rij zet. Een to-do-list hebben we, hè? Dus we moeten eerst even intern binnen de arena eens gaan kijken hoe de dames erover denken.
Ja.
Vervolgens de auto pakken naar Antwerpen.
Ja, maar dat eerste, hè, vooral.
Maar Mark Overmars is natuurlijk best... het is moeilijk voor hem nu om volop te functioneren met zijn gezondheid.
Ook. Ja, dat heeft wel een ding er ook mee. Daar wilde ik niks over zeggen. Nee, maar dat heb ik gelezen ook, dat hij inderdaad problemen heeft gehad. Dus ja,
daar moet je ook rekening mee.
Dan moet je zeker rekening mee.
Denk je dat het reëel is dat Ajax dat gesprek aangaat met die dames? Dat ze gaan kijken of dat die
weet
mogelijkheid
ik niet.
Er
dat,
is?
Ik ben geen RVC en ik ben geen algemeen directeur. Dat weet ik niet. Ik zeg alleen wat ik zou doen in die positie. Om het in ieder geval te proberen.
Dat is hetgene waar denk ik iedereen het allerliefste hebt die op de tribune zit.
Ja.
Vanuit de fans is dat echt een duidelijk.
Ja, ook omdat er nog niks eigenlijk naar buiten is gekomen van... wat er nou daadwerkelijk wel is gebeurd.
Nou ja, wat ik dan uit wel ingelichte bron heb begrepen... dat is dat hij fysiek in ieder geval niet over de schreef is gegaan. Dat het is gebleven, hoe erg ook, hè, bij mails of apps en pics en weet ik van wat allemaal.
Ja.
En dat is natuurlijk op zich. En er was ook een sfeer ontstaan... binnen de club die, laat ik zeggen, wat losbandig was. De sfeer onderling. En nou ja, daar hebben ze nu in ieder geval, dat hebben ze helemaal gerepareerd.
Ja.
En misschien dat er in die omstandigheden, die gewijzigde omstandigheden... dat er ruimte is voor een terugkeer. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat die fysiek, handtastelijk... of dat soort dingen is hij nooit, dat is er nooit aan de hand geweest. Hm. Heb ik gehoord dan, uit wel ingelichte bron.
Oké. Kijken toch. Dat doen we elke keer. Cambuur, ook een ploeg die het niet makkelijk heeft gehad. Volgens mij de afgelopen weken. Nieuwe trainer.
Gevaarlijke wedstrijd.
Ja, vertel eens, Kay. Waar denk je aan als je vooruit kijkt?
Nou, ik vind... Want Cambuur verloor met 1-2 van Fortuna Sittard. Mm-hmm. Ik heb die wedstrijd gezien. En dat had ook de andere kant op kunnen zijn. En ik vond Cambuur... Nou, viel wel twee belangrijke spelers mis Cambuur. Dat is die Jacobs en die Hoedemakers, Mees Hoedemakers. Ik weet niet of die al fit is weer. Maar als die twee fit zijn, dan gaat Ajax een zware wedstrijd tegemoet op kunstgras.
En ja, dat kunstgras weer, hè?
Die twee nieuwe spitsen die ze gekocht hebben, zijn allebei nog niet fit.
Nee, maar nieuwe spitsen die je koopt, die kan je er ook niet meteen...
Nee, maar ik bedoel, die zijn nog geblesseerd.
Ja, maar die kan je ook
niet... Die hebben geloof ik 10 minuten gevoetbald in...
Maar als Jacobs en Hoedemakers meedoen, spelen... En ik denk dat Hoedemakers het wel haalt, maar Jacobs denk ik nog net niet. Want die had een spierblessure. Dan, als ze wel meedoen, dan wordt het gewoon een zware pot voor Ajax.
Ja, maar het is ook een ploeg die op zoek is ook naar een soort eerherstel na moeilijke weken. Dus die gaan er vol voor. Wat denk jij, Kale? Cambuur?
Nou, ik denk dat we die lijn van die tweede helft tegen Excelsior wat doortrekken. En ik heb daar wel een goed gevoel over.
Ik ook. Ik denk dat 4-5-0 Ajax wordt.
Wat eerlijk. Dat is een positief af te
nee, maar ja, jongens, deze jongens die willen zich nu bewijzen voor Heitinga.
Ja.
Want je wil, als je nu speelt, dan wil je wel even laten zien dat je erin hoort. Dus ik denk dat jongens als een Bergwijn en een Kudus, nou, met alle respect voor de verdedigers van Cambuur,
maar kijk,
die
dat
gaan
vond
dat
ik
niet tegenhouden.
Dat heb ik. Ik heb Alfred heb ik gevolgd op de voet, Alfred Schreuder. En ik heb hem gesteund tot het laatste moment. Maar wat ik niet begreep, dat was dat hij die Kudus niet elke wedstrijd gewoon in de basisopstelling had. Dat kon ik echt niet begrijpen.
Waar zou je hem neerzetten?
Ach, gewoon op middenveld, op 10. Ja, ja. Weet je, gewoon echt. Dat is, en hij kwam tegen Volendam maar in. En toen zei ik tegen mevrouw, oh nee. Hè. Want toen stonden wij 1-0 voor. Ik zeg, nou, ik zeg 100% dat die Kudus, die gaat in ieder geval de gelijkmaker erin kegelen.
Als
dat
je,
gebeurde ook.
Als je Johnny een beetje hoorde in die gesprekken, dan denk ik dat Johnny hem wel eens rechts buiten kan gaan zitten.
Kudus?
Ja.
Nee, ik, ja.
Je dat hij het in het middenveld
het is een
te gevaarlijk vindt, omdat het dan steeds open komt te liggen.
Ja, maar op 10 niet. Als hij dicht. Kijk, als je met Tadić in de punt gaat spelen en met Kudus erachter, ja, dan dat is bijna niet te verdedigen. Dat is niet te verdedigen.
En dan heb je nog twee plekken over op het middenveld. Eentje daarvan is Alvarez. En dan heb je
ik zou Alvarez in het centrum zetten. Ik zou Alvarez niet meer op middenveld zetten.
En, maar daar zou je ook Bessie zetten, zeg je net.
Nee, als je Bessie opstelt, zei je, dan nee.
Je zou Alvarez Timber laten staan.
Ik zou Bessie eerst even gewoon een half jaar met rust laten.
Alvarez Timber laten staan daar.
Misschien 20 minuten
dat zou ik doen. Die zou ik in het centrum laten staan, Rens rechts en Kudus op 10. Nou ja, en dan afhankelijk van de vorm, natuurlijk vind ik dat Berghuis moet je altijd laten spelen, maar die zou je aan die rechterkant kunnen laten hangen spelen. Taylor.
Klaassen
Bankie.
Taylor of Klaassen misschien.
Ja, Taylor, ja, moeilijk. Weet je, dat is dan afhankelijk van wie er in vorm is en wie. Maar die as, die zou ik gewoon laten staan. Weet je, Tadić daar en dan Bergwijn links. Berghuis aan die rechterkant hangend. En dan heb je Conceição, die er ook aankomt. Dus als die rechts speelt, dan zou je Berghuis weer op middenveld kunnen zetten. Want ik vind Klaassen en Taylor steeds opstellen naast elkaar, vind ik niet sterk genoeg. Nee, ik zou één van spelen zijn.
En ze lijken ook een beetje op elkaar in speelstijl.
Zijn, ja, en Klaassen heb je, ik vind Davy goed, hè, maar dan moet je vooral in de 16 terechtkomen. Veel. Ja. Dus in thuiswedstrijden, als je de tegenstander vastzet en die zet je onder druk, ja, dan is Klaassen goud waard in de 16. Ja.
En Tadić geeft je voorlopig de voorkeur boven Brobbey?
Sorry?
Tadić geeft je voorkeur
zeker
boven.
Brobbey heeft te weinig gebracht, vind ik, tot nog toe. En je zag het ook bij die goal van Ajax afgelopen zondag bij Excelsior. Dat Tadić in de 16 aanspelen. Ja, die is bijna niet te verdedigen.
Balvast.
Ja, houdt de bal vast.
Zo balvast.
Hij zet zijn kont
en dan
erin.
Kan die Kudus erbij komen. Of de middenvelder kan erbij komen.
Maar ook in grotere wedstrijden. Want het was met alle respect tegen Excelsior. En
sorry?
Dat is ook in de grotere wedstrijden.
Ja, dat heeft hij toch in de Europa Cup.
Ja, zeker. Maar het was 2 jaar geleden.
Met Ten Hag. Stond hij in de punt. Ja, dan vond ik hem echt fenomenaal. Ja. Weet je, hoe hij in de bal komt. Hoe hij hem afschermt. En hoe hij de rest dan naar zich toe lokt. Ja, vind ik echt knap. Want dat is de spits van Ajax, vind ik. Ajax moet de spits hebben die als targetman die je in kan spelen, die de bal bij zich houdt,
rug naar de goal,
alles eromheen gaat lopen. Ja. Dat is de spits van Ajax.
Ja, en wat je de laatste wedstrijd zag, ze lopen weer te lachen. En dat zag ik onder Schreuder niet meer. En je zag het nu bij eigenlijk allemaal. Ook na een goal.
Ja, maar ik vind,
het was
niet, ik vind, we moeten niet, want ik vind het oneerlijk en onrechtvaardig ten opzichte van Alfred Schreuder om nu te zeggen dat nu John komt, is alles en onder Schreuder. Want Schreuder is een beetje aan zijn lot overgelaten, vind ik.
Is niet over Schreuder, maar je ziet aan de kopjes van de spelers.
Dat de wisseling
die de laatste weken in het veld liepen. Als je Berghuis die zag met zijn kop naar beneden, en als je nu ziet hoe ze afgelopen week lopen met z'n allen, dan is het net of er bij hun wel wat van hun af is.
Nou, dat zou kunnen.
Denk, als je vertrouwen, welke trainer het ook is, of het Schreuder is of wie dan ook, maar als je vertrouwen uit de spelersgroepen niet meer is,
ja, dan heb je een probleem.
En het vertrouwen van de tribune er niet is,
dan heb je
wel een probleem.
Ja, ja.
En of je dan Schreuder heet of wie dan ook.
Nee, maar dat is wel het voordeel, daar ben ik met je eens, van John nu, de keuze voor John. John wordt heel breed gedragen.
Ja.
Weet je, dus dat. En dat had Alfred niet meer. En dan wordt het heel erg lastig voor een coach. Ja. Om nog iets goed te doen. Hè? Dat,
ja, zullen we toch even het rondje doen, de uitslag. Ik hoor net 4-5-0. Die hou jij vast.
Zeker.
4-5-0. Kale?
Ja, 0-3.
0-3. Ken je?
1-2.
1-2. Ja, mooie uitslag. Ik ga er heel Ajax lullig tussenin zitten. Ja, zeker. 1-2. Ja. Heel lullig. 1-3 ga ik zeggen. Ze gaan hem wel winnen. Ik denk dat het...
Ja, ik denk ook wel dat ze winnen. Maar ik denk dat het een hele moeilijke pot gaat worden. Let maar op.
Eerste 20 minuten zijn belangrijk. Hoe ze rechtop staan en hoe ze het spel beginnen. Kay Molenaar, heel veel dank dat je zoveel tijd voor ons wilde nemen. Ook Max Molenaar, bedankt dat je erbij wilde zijn. Want
nou ja, Max heeft mij min of meer toe aangezet. Hè?
Ja, want hij was
ik
fan.
Ik kende het programma niet. Nee, maar ik ving wel eens wat op als Max dan luistert. En dan zeg ik, Max, wie is dit? Zegt hij, Kale en Kokkie, ken je die niet? En toen zei ik, Max, ik krijg een uitnodiging van Kale en Kokkie. Toen zei hij, ja, dan ga je en ik ga mee.
Nou, Max, heel veel dank daarvoor. Want wij vonden het fantastisch dat Kay wilde komen. Ja. En we hebben veel dingen door vuur laten passeren. Kale en Kokkie ook heel veel dank. Bart Schutte, onmisbaar voor de techniek. Dankjewel. Dit was hem weer. Veel plezier. Mazzel.
Maarten, bedankt voor de schaal trouwens. Heel erg leuk.
Andere Maarten zit er ook nog, waar we net die schaal van hebben gekregen. Dus het is voortdurend feest hier. Nou, een beetje mazzel, mooie goals komend weekend. Daar hopen we natuurlijk allemaal op. Deze podcast is terug te luisteren via at5.nl, YouTube. En uiteraard alle bekende kanalen zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.